Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren.
Welkom bij de vierde aflevering van de Kriton Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over toekomstgerichte financiële informatie, oftewel prognoses. Mijn naam is Remco van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton. En de gast van vandaag is mijn collega Ellie van der Velden. Zij is net als ik adviseur en trainer voor de MKB-praktijk. En daarnaast is zij ook lid van de CEA en lid van de Accountantskamer. Een dame die vanuit vele invalshoeken naar dit interessante onderwerp kan kijken. Welkom Ellie.
Ja, mooie intro Remco, dankjewel.
Ja, nou ja, graag gedaan. En het lijkt me een mooi onderwerp, prognoses, om überhaupt te beginnen van ja, maar welke prognoses zijn er allemaal? Waar hebben we het eigenlijk hier over?
Ja, prognoses, dat is eigenlijk een type opdracht die in de MKB-praktijk met name vrij veel voorkomt. En natuurlijk kennen we allemaal de prognose bij een financieringsaanvraag voor de bank, omdat er uitbreiding of een investering moet plaatsvinden. Natuurlijk ook bij bijvoorbeeld overnames. Maar prognoses worden ook wel gemaakt, bijvoorbeeld om een vergelijking te maken met de managementinformatie die de klant zelf opstelt, met tussentijdse cijfers. En in deze tijden zien we de prognose ook steeds meer. Bijvoorbeeld inderdaad voor de uitstel van belastingbetaling, maar bijvoorbeeld ook voor de onderbouwing van de continuïteitsissues die nu in deze tijden meer spelen.
En welke continuïteitsissues bedoel je dan precies? Want in een jaarrekening gaan we op grond van artikel 384 lid 3 van boek 2 eigenlijk uit van een continuïteitsveronderstelling. Wat helpen prognoses daar dan bij?
Nou ja, als er inderdaad wordt voldaan aan de voorwaarden, dat sprake is van gereden twijfelen zaken de continuïteit. En gezien de economische omstandigheden zal daar vaker sprake van zijn dan wij spreken een aantal jaren geleden. Dat is natuurlijk voor de accountant er allerlei werkzaamheden op uitvoeren. Om te komen tot, is als al er niet sprake van gereden twijfel, kan een prognose ook helpen in de onderbouwing daarvan. Bij een prognose gaat het dan wel vaak om meer de kwantitatieve informatie. Het heeft er cijfers en die verwerken we in een prognose. Dat kan natuurlijk inderdaad gewoon een geprognosticeerde winstverliesrekening zijn, of liquiditeitsprognose of balans. Maar bij de onderbouwing van zo'n continuïteitsveronderstelling gelden met name ook kwalitatieve gegevens spelen een belangrijke rol. Hè? Bijvoorbeeld, wat voor type ondernemer is het? Of hoe innovatief is de onderneming? Dat zijn meer wat kwalitatieve gegevens die je niet zozeer direct terug kan zien in zo'n prognose. Maar voor die continuïteitsveronderstelling of die gereden twijfel wel van belang kunnen zijn.
Zit daar dan ook niet juist de moeilijkheid voor de accountants die vaak wat kwantitatiever zijn ingericht en nu eigenlijk ook kwalitatiever moeten kijken?
Ja, dat is niet alleen nu moeten accountants meer kwalitatiever kijken, maar heb je wel een punt. Wij accountants, wij zijn zelf ook accountants, zijn allemaal wat meer kwantitatief ingericht, wat meer zwart-wit, meer op de cijfers gericht. Maar juist inderdaad die wat meer zachte aspecten, die spelen een hele belangrijke rol. En ik ben er zelf van overtuigd dat die ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen. En dat die ook een belangrijke rol spelen in het kennisniveau wat je hebt van je klant. Bijvoorbeeld inderdaad, als je een familiebedrijf hebt waar bijvoorbeeld mensen heel erg op elkaar letten, dan kan dat ook wel een belangrijk gegeven zijn in bepaalde aspecten op basis waarvan je dan meer of minder werkzaamheden moet uitvoeren.
En je hebt het over meer of minder werkzaamheden. Kunnen we überhaupt in deze tijd ook als accountant onze klanten helpen bij prognoses? Want wat zijn prognoses nog waard in een onzekere economische tijd?
Ja, dat is een goede vraag, want kijk, als je kijkt naar de regelgeving, dan hebben we één standaard die echt over prognoses gaat. Dat is de standaard 3400, dat is overigens een assurance standaard. En die spreekt over prognoses en projecties. Prognoses, dat zijn, die zijn gebaseerd op veronderstellingen van toekomstige gebeurtenissen waarvan het bestuur verwacht dat die zullen plaatsvinden. Mm-hmm. Vaak hebben zij daar al plannen voor of bepaalde acties voor uitgevoerd. Aan de andere kant maakt die standaard 3400 ook onderscheid in projecties. En projecties zijn vele malen onzekerder. Dat zijn hypotheses over toekomstige gebeurtenissen. Waarvan nog helemaal niet vaststaat of ze daadwerkelijk zullen plaatsvinden. En we hebben het dan bijvoorbeeld over de aanloopfase van een bedrijf of over een nieuwe bedrijfsactiviteit. En ik denk zelf dat met name die projecties in deze tijden wel vaker zullen voorkomen dan in andere economische tijden. We kennen allemaal wel voorbeelden van ondernemers die door de coronapandemie juist andere bedrijfsactiviteiten zijn gestart. Dat is heel positief voor het ondernemerschap. Maar als je daar dus inderdaad iets toekomstgerichte informatie voor wil opstellen, dan zit je dus in een meer onzekere hoek, meer in de hoek van projecties.
Helder. Inderdaad een belangrijk onderscheid om goed te kijken inderdaad naar, naar de projecties inderdaad en andere hypotheses. Hè, omdat het juist nog onzekerder ook gaat worden. Ja. Je noemde net ook al, je refereerde aan standaard 3400. Kunnen we dus dan alleen maar prognoses maken onder die standaard 3400?
Nee, absoluut niet. Gelukkig zou ik zeggen. Zeker voor ons MKB-accountants. Het is zo dat je kunt een prognose uitvoeren onder maar liefst 4 verschillende soorten regelgeving. En om inderdaad wat helderheid te geven in die verschillende soorten, zal ik dat wat uitleggen. We kennen allereerst 3400, zoals ik al zei, dat is, gaat echt over onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie. Dat is een assurance standaard. We kennen in het domein van de aan assurance verwante opdrachten ook dat je een prognose heel goed als samenstelopdracht kan uitvoeren. Mm-hmm. En nu zullen jullie denken, samenstellen, dat is natuurlijk verplicht voor een jaarrekening. Dat klopt, het is verplicht van toepassing op een jaarrekening. Maar het kan ook wel heel goed vrijwillig worden toegepast voor bijvoorbeeld prognoses. Dus als de tweede, dus 3400 en de tweede dan 4410, samenstelopdrachten. Daarnaast kennen we ook nog de overige opdrachten. En daarvan hebben we dan de standaard 5500N. Die gaat over transactiegerelateerde adviesdiensten. En we kennen nog, de echte overige opdracht zonder standaard, waar dus alleen de VGBA ook van toepassing is. En onder die 4 verschillende regelgeving is het dus afhankelijk van de situatie mogelijk om een prognose uit te voeren.
En je zegt afhankelijk van de situatie, is dat iets wat de accountant dan kan kiezen of wat de situatie dat bepaalt? Hoe kan een accountant daarmee omgaan?
Ja, het is best lastig of niet altijd even duidelijk hoe je dat kan doen. Maar je kan het best doen aan de hand van 3 verschillende vragen. Allereerst de vraag is assurance vereist door de opdrachtgever? Nou, als het dus zo is, dan kom je automatisch in die 3400 terecht. Je kunt zo'n 3400 opdracht ook heel goed uitvoeren naast een samenstelopdracht voor de jaarrekening. Maar heel duidelijk zul je wel wat extra werkzaamheden moeten doen, omdat je wel bepaalde mate van zekerheid afgeeft. Maar goed, in het MKB is er dus vaak helemaal geen behoefte aan assurance. En kom je dus in die andere 3 opties terecht. En dan is de vraag heel belangrijk, wat is nou precies het doel van de prognose? Als het doel dus echt is ten behoeve van een overname of iets van een due diligence, dan zit je dus inderdaad in die 5500N standaard. Hè. Mm-hmm. Die standaard zijn voorbeelden genoemd wanneer die standaard van toepassing is. In de praktijk is het eigenlijk zo dat als sprake is van zo'n voorbeeld, dan moet je 5500N toepassen. Maar is het doel bijvoorbeeld een financieringsaanvraag doen omdat jouw klant een bepaalde investering wil doen in een grote machine of iets dergelijks. Ja, dan heb je dus de keuze uit een prognose onder een samenstelopdracht of een prognose onder zo'n overige opdracht zonder standaard. Dus de vervolgvraag dan weer is van hoe maak je dat onderscheid dan precies? Nou, dat onderscheid is niet heel, heel strikt. Je zou beide kunnen doen. Mm-hmm. Waarbij het wel zo is dat als je dus een bredere gebruikerskring hebt dan alleen maar je klant, is het altijd zo dat de wijze waarop je communiceert met je klant, de wijze waarop je rapporteert, is natuurlijk zo heel erg belangrijk. Kijk, als je gewoon een prognose opstelt voor jouw klant, ja, die klant die verwerkt hem in zijn managementinformatie en die weet welke opdracht hij aan jou gegeven heeft, nou, verder prima. Maar als die cijfers ook naar een derde gaan, zoals bijvoorbeeld een bank, dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat die bank ook precies weet, dat heeft die account wel gedaan en dat niet. Hè? Dus tot hoever strekken die werkzaamheden? En dan helpt het gewoon heel erg om zo'n prognose onder een 44-10 opdracht uit te voeren. En dus ook die prognose te voorzien om zo'n samenstelverklaring. Ja, dat kennen we allemaal, hè, zo'n samenstelverklaring. En daar staat gewoon heel helder uitgelegd, ja, wat we hebben gedaan en tot hoever onze werkzaamheden strekken. En ja, is dus eigenlijk automatisch onze betrokkenheid heel duidelijk gecommuniceerd. Dus dat is gewoon ja, een hulpmiddel. En natuurlijk kan je ook een financieringsaanvraag richting de bank onder die overige opdracht doen. Maar dan zul je zelf in een begeleidende brief moeten aangeven wat jouw werkzaamheden zijn en tot hoever. Dus ja, dat is gewoon wat lastiger. Of ik ben zelf van mening wat omslachtiger zelfs. Minder efficiënt.
Ja, snap ik.
Is dat duidelijk? Want het is wel...
Het is ingewikkelde materie, maar ja, je hebt het heel helder uitgelegd. Hartstikke mooi.
Assurance, doel en gebruikers. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal.
Dat zijn de drie belangrijkste elementen die je goed in het achterhoofd moet hebben inderdaad. Nou, en in 2015 had de ING de volgende reclameslogan. Je kunt de toekomst niet voorspellen, maar wel plannen. Nou, de prognose is in beginsel een opdracht van de ondernemer. Maar hoe gaat een accountant daar dan mee om en gaat hij daar zijn werkzaamheden op plannen?
Ja. Je kunt de toekomst niet voorspellen inderdaad. Hè? Ook wij accountants hebben dus geen glazen bol. Je kunt het wel plannen. Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat plannen, dat is niet onze rol. Hè? En we gaan niet op de stoel van een ondernemer zitten. Mm-hmm. Dat is juist de taak van de ondernemer. Dus daar moeten we voor waken. Wat bij een prognose natuurlijk echt heel belangrijk is, dat zijn die veronderstellingen. Die veronderstellingen, die moeten natuurlijk van de ondernemer afkomen. En daar doen wij dan bepaalde werkzaamheden op, voeren we daarop uit. En daarnaast is het zo dat we natuurlijk wel, in wat voor manier we ook rapporteren, hè, onder welk type opdracht. Maar als het om een prognose gaat, is het wel belangrijk ook om in je rapportage aan te geven dat we geen glazen bol hebben. Mm-hmm. Dus er staat in de verklaringengenerator van de MBA staat zo'n mooi voorbeeldtekstje van het onderzoeksrapport onder 3400. Met de kop realiseerbaarheid van de uitkomsten. Nou, eigenlijk in je Janneke-taal komt het erop neer. Ja, we hebben geen glazen bol. De werkelijkheid zal afwijken van deze prognose. Dat is ook onderdeel van dat duidelijk communiceren. Dus is dat een beetje antwoord op je vraag, Remco?
Ja, ik denk wel. En dat triggerde mij juist weer, want je had het over die veronderstellingen.
Ja.
Wil je daar nog iets over toelichten? Want ik kan maar bijvoorbeeld denken dat je bij een ondernemer denkt aan seizoensinvloeden en personeelsverloop en personeelsinzet. Maar wil je daar nog iets over toelichten waar een accountant nog meer aan zou kunnen denken?
Ja, ik ga even uit dan van de prognose bijvoorbeeld onder zo'n 44-10 opdracht. Mm-hmm. We zijn als account natuurlijk behulpzaam bij het verwerken van die plannen of die dan zeg maar te verwoorden in cijfers. De informatie die de grondslag legt aan die veronderstellingen, die halen we uit het gesprek met de ondernemer. Dus het is echt van belang om hele goede vragen aan die ondernemer te stellen en daar ook op door te vragen. Dus wat zijn de ontwikkelingen in de branche, wat voor investeringen zijn gepland, maar ook misschien de wat minder voor de hand liggende vragen van ja, hoe zit de ontwikkeling met afnemers bijvoorbeeld, of wat voor langlopende contracten zijn er. Bijvoorbeeld wat ik net zei, hoe zit het met innovatie? Iets wat meer de zachtere kant ga je dan op. En op basis van ja, die vragen die je stelt, kom je eigenlijk tot veronderstellingen. Mm-hmm. En op basis van die veronderstellingen doe je dan de rekenkundige exercitie, voer je dan uit om tot zo'n prognose te komen.
En hoe ver ga je daarin dan? Want je noemt dan de drie stappen zo. Hè? Hoe ver ga je dan voor je met je werkzaamheden?
Ja, dus dat is natuurlijk weer afhankelijk van het type opdracht. Maar ik ga maar even uit van zo'n samenstelopdracht voor een prognose. Kijk, bij een samenstelopdracht ga je uit van de gegevens van de klant. Tenzij dus niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend. Dat kennen we allemaal gewoon wel van de samenstelopdracht voor de jaarrekening. Dat is eigenlijk ook wat je doet bij zo'n prognose. Dus het is heel belangrijk om heel kritisch te kijken naar die veronderstellingen. En de informatie die ondernemer geeft. En daar desnoods op weer nog op door te vragen. En ik kan me ook voorstellen dat je dan nog vraagt naar bijvoorbeeld bepaalde documentatie. Dat is niet altijd verplicht hoor. Om echt ook een cijfermatige onderbouwing of van het een of ander in je dossier te hebben. Maar het kan wel relevant zijn als je denkt van nou ja, weet je, dit is toch een beetje onzeker. Ik heb daar toch wat meer evidence voor nodig. Dat kan. En vervolgens is het dan dat je op basis van de kennis van de klant, daar hebben we meer Remco, nagaat van zijn die veronderstellingen nu realistisch? Als je het hebt verwerkt, de rekenkundige exercitie, als je het hebt verwerkt in die prognose, dat je dan ook nog eens een keer nagaat van ja, zijn er nou geen aanpassingen of afwijkingen van materieel belang die dus aanpassingen behoeven? Nou, en als dat zo is, dan moet je dat natuurlijk ook weer met je klant communiceren. Mm-hmm. En ook die aanpassingen voorstellen, die moeten dan natuurlijk ook worden verwerkt. Dus zo zie je eigenlijk dat als ik over nadenk, dan is zo'n prognose voor een groot deel is ook gewoon echt communicatie met je klant en doorvragen en goede vragen stellen op basis van de kennis van de klant die we hebben. En vervolgens is dan een fase dat het qua rekenkundige exercitie verwerkt moet worden in zo'n prognose. En natuurlijk spelen er allerlei zaken een rol. Ik krijg ook wel eens de vraag van, hoe kan ik nou niet gewoon alleen de geprognosticeerde winst- en verliesrekening opleveren? Ja, natuurlijk kan dat, hè, als het alleen maar voor de klant is. Maar ik ben er nooit zo voorstander van. Want je wil juist ook weten wat de gevolgen zijn voor, nou, in ieder geval de balans zou ik zeggen. Liefst ook voor de liquiditeitsprognose. Zodat je het geheel hebt, hè? Want dat is ook iets wat die standaard 3400 aangeeft, die we dan maar een beetje als voorbeeld nemen, hè? Want dat is de enige standaard die we hebben over prognoses. Die zegt ook heel duidelijk van ja, je moet wel kijken naar de samenhang van die die verschillende onderdelen. Ja, dat klinkt een beetje als open deur, maar ja, dat is wel een belangrijk element. En wat zij daar ook nog in aangeven is de periode, hè? Hoe langer vooruit, hoe onzekerder. Dus dat moet je dan ook in je veronderstellingen duidelijk verwoorden. En hoe betrouwbaar zijn nou ook die informatie van die ondernemer? Is het bijvoorbeeld in het verleden al zo geweest dat jouw klant heel positief is omdat er eigenlijk niks van terecht kwam, hè, in de werkelijkheid.
De optimistische ondernemer?
De optimistische ondernemer, inderdaad. Dat is iets anders dan dat je een klant hebt die altijd keurig netjes, alles volgens de regeltjes en nou eerder misschien te pessimistisch is dan. Dat soort zaken spelen natuurlijk ook allemaal een rol in de onderbouwing, de betrouwbaarheid van die veronderstellingen. Ja, dus dat zijn wat zaken waar je rekening mee moet houden.
Helder, nou dan heb je het al gehad over de werkzaamheden en ook over de uitvoering, hè? En ook communicatie met de klant is een heel belangrijke item. En dan heb je heel veel werk gedaan en dan moet je nog rapporteren. Hoe ga je dat dan doen als accountant? Neem je dan bijvoorbeeld ook altijd verschillende scenario's mee of heb je gewoon één prognose?
Dat kan beide.
Ja.
Dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ook van de doelers inderdaad van die opdracht. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen als je prognose opstelt onder die 5500N voor bijvoorbeeld een overname, dat je wel verschillende scenario's uitwerkt. Dat er misschien verschillende mogelijkheden zijn waarin afspraken kunnen worden gemaakt met die overnemende partij. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je een financieringsaanvraag doet voor de bank, dat het gewoon één scenario is.
Ja.
Kijk, die veronderstellingen, dat is ook precies wat heel lastig is aan prognoses. Het is natuurlijk toekomstgericht, dus het is onzeker.
Ja.
En kijk, we zijn gewend aan historische financiële informatie om die op te stellen, samenstellen, beoordelen, soms controleren. En dan kunnen we toetsen hoe dingen zijn gegaan, hè? Want we zijn nu wat verder in de tijd. Nou, het was een paar maanden terug, of een half jaar terug. En dan, we weten hoe dat is gegaan, we weten de uitkomst. Maar bij toekomstgerichte financiële informatie weet je dat gewoon niet. Dus ja, het is een kwestie van, wat ik net al zei, die veronderstellingen die door doorvragen ook daarvan een goede onderbouwing krijgen, die ook op een goede manier verwoorden.
Mm-hmm.
Maar dus ook aangeven, als je bij wijze van spreken maar één scenario uitwerkt, van ja, als dus die veronderstelling niet gerealiseerd wordt, wat dan?
Ja.
En wat zijn de gevolgen daarvan? En ja, kijk, verder zeg ik, dat gaf ik net al aan, hè, altijd zo'n een soort van positieve disclaimer, noem ik het maar eventjes,
mm-hmm,
over die realiseerbaarheid van de uitkomsten en de verspreidingskring zou ik altijd opnemen.
Ja, dat zijn zeker belangrijke items inderdaad. Want ja, de toekomst is anders, zal altijd anders worden. En natuurlijk heb ik in allemaal de slogan, hè, de beste manier om de toekomst te voorspellen is om haar zelf te creëren.
Ja.
Maar ja, dat wil niet zeggen dat die ook gerealiseerd gaat worden. Hè. Dus ook zeker al die disclaimers en ook gewoon die toelichtingen voor het maatschappelijk verkeer, die zijn en blijven gewoon van belang. Dankjewel voor al je toelichtingen, Ellie. Heb je nog een laatste nabrander of iets dat je echt wil meegeven aan de luisteraars als ze aan de slag gaan met prognoses?
Heb ik nog een tip? Nou ja, de eerste tip is, ga goed naar welke opdracht nu van toepassing is. Want ik zie in de praktijk bijvoorbeeld ook nog wel eens dat een prognose wordt uitgevoerd onder een 4400N opdracht. Hè?
Ja.
Het is een rapport van feitelijke bevindingen. Dat is echt niet juist. En daar heeft de accountantskamer ook een uitspraak over gedaan. De reden is dat zo'n rapport van feitelijke bevindingen, het woord zegt het al, het gaat over feiten. En in alle gevallen, als er sprake is van een ondersteunen door de accountant bij het opstellen van een prognose, in wat voor opdracht dan ook, mm-hmm, dan wordt daar toch een oordeel gevraagd.
Ja.
Dat hoeft niet. Dat wil niet zeggen dat er dan assurance wordt afgegeven, of een bepaalde mate van zekerheid. Maar er wordt wel, die account wordt wel ingeschakeld om betrouwbaarheid toe te voegen. Hè? Dat is ook wat de NBA zegt, dat alle accountants bindt. Er wordt een oordeel gevraagd. En dus is die 4400N is echt niet van toepassing. Dus ik zou zeggen, doe dat niet.
Ja.
En probeer aan de hand van die drie vragen die we net al hadden, hè? Assurance, doel van de opdracht en de gebruikerskring, tot de juiste opdracht te komen. Wat je heel goed erbij kan houden, dat is de MBA-handreiking 1133.
Mm-hmm.
Die gaat over de uitkeringstoets. Maar ik vind zelf dat in paragraaf 4 staat daar heel goed uitgelegd wat je qua werkzaamheden ook moet doen, als je het nog eens wilt nalezen.
Hartstikke mooi. Dat is een mooie afsluitende tip. Dankjewel, Ellie, voor al je toelichtingen. En jullie bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met mijn collega Frank de Graaf. Het onderwerp van die aflevering is de 7 verspillingen van Lean. En uiteraard splitsen we die dan toe op de werkzaamheden van accountants, auditors en andere financieel professionals.